Goed, Maarten. Nou, dan kon je dus aan de slag op de windotter in IJsselstein in 87, 88. Maar goed, dan moet je dat bedrijf gaan runnen. En daar komt natuurlijk wel aardig wat bij kijken, want daar had je niet zo gek veel ervaring mee. Ofwel?
Ja, nou, de ervaring met malen was er wel, of is er wel. Maar het zelf aansturen en het zelf klanten werven en dat soort dingen, dat was natuurlijk best heel moeilijk. Het was heel fijn dat vanuit de gemeente IJsselstein daar heel veel hulp bij geweest is. In die zin dat de toenmalige burgemeester Roes Krolius, die heeft een stichting opgericht, een echte exploitatiestichting. En die stichting, daar heeft hij over nagedacht, van daar moet een bakker in zitten, heel belangrijk. Er moet een technische man moet erin zitten. Er moet iemand in zitten die verstand van graaninkoop heeft. En er moet iemand in zitten die van de historie heel veel weet. Nou, en dat was bijzonder goed gelukt, want voor de graaninkoop is toen meneer Brokking, dat was Gerrit Brokking, en dat was de zoon van de oud-molenaar van de molen in Lopik, Jaarsveld, waar later het grote mengvoederbedrijf Brokking de Heus uit ontstaan is. En deze hadden natuurlijk een hele grote molenaarservaring in het opzoeken van klanten en klantenwerving en dat soort dingen allemaal. En een bakker heb je natuurlijk heel goed nodig in het vorm van proefbakken. Want niet alle tarwe kan je gelijk brood mee bakken. En je hebt natuurlijk heel veel rassen. Je moet echt een bakwaardige tarwe hebben. Nou, en op dat gebied was je natuurlijk toch een beetje een leek. Ik kwam natuurlijk in Utrecht op de molen. Ik kwam natuurlijk in Woerden op de molen, in Wilnis. Maar daar waren leveranciers en er waren bakkers. Dus dat loopt allemaal wel. Je moest alleen zorgen dat het product er was. En nu moest je natuurlijk een product gaan kopen wat een goed eiwitgehalte heeft, wat een goede bakkerwaarde heeft. Nou, daar heeft bakker Albers ontzettend veel in gestuurd. Die heeft bepaalde recepturen uitgedacht van molenvolkoren totaal, molenvolkoren donker, roggenknar en dat soort dingen allemaal met molenmeel. Dus wij kochten tarwe en dat maalden we met de molen en hij bakte daar proef mee. En met die proefbaksels ging ik dus letterlijk de bakker op, de boer op. En dan ging ik naar Schoonhoven en ik ging naar Lopik en ik ging naar Harmelen en ik ging naar Jaarsveld. Naar de bakker van wij malen meel met de molen. Van daar kunt u brood, molenbrood van bakken, is dat wat? Dus zo heel langzaam ging dat opstarten. En daarnaast was het natuurlijk best heel belangrijk dat je moest ook de gemeenschap in IJsselstein meekrijgen van we moeten ook niet alleen de molen leuk vinden, maar je moet ook het product gaan eten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus je moest de mensen gaan onderwijzen in dat molenbrood anders is als brood uit de supermarkt. En dan kom je toch bij een van de primaire doelstellingen van het ambachtelijk korenmolenaarsgilde is het ambacht in stand houden, maar ook het product ervan. Want zolang een klant niet weet dat steengemalen meel heel gezond is, waardoor het natuurlijk smaakaroma en natuurlijk eiwit behouden blijft doordat het langzaam gemalen wordt, wat dus beter is voor maag en darm en dat soort dingen allemaal, om daar mensen van over te overtuigen, dat is heel veel werk. Dus daar liepen we in de eerste jaren best wel tegenaan.
En hoe deed je dat overtuigen?
Dat deed ik door, ik had een werkmap gemaakt. En met die werkmap ging ik naar een bakker toe en dan vertelde ik dus wat molenbrood was en dat het met de steen gemalen was. En dan was vaak de opmerking van zo'n bakker van ik weet nog wel dat mijn opa meel had van de molen uit de Meren, ik noem maar wat. Zo ging dat dan. Ja, maar verder niet. Maar het probleem van molenmeel is natuurlijk dat het heeft meer bewerking nodig in de bakkerij. Het meel wat uit de meelfabriek komt, ze kiepen de zak leeg en ze weten van zoveel gist moet erin, zoveel zout moet erin, zoveel glutenpoeder moet erin en het brood is in één keer goed. En dat is met molenmeel absoluut niet zo. Daar moet een bakker toch zelf ook bij nadenken. Vandaag in de dag is het totaal anders, want nu hebben we het allemaal over decembrood en gezond brood en we moeten dicht bij de natuur en streekproducten. Dus deze tijd is om molenmeel aan de man te brengen veel makkelijker als in 1987, want toen moest je opboksen tegen die meelfabrieken. Het probleem waar we wel mee liepen was toch de exploitatie van de molen, want ik was 5 dagen in de week in dienst, nog steeds. En er moest wel verdiend worden met de molen, om het maar zo uit te drukken. Dus de stichting probeerde ook op diverse manieren dus klanten te werven. Toen zijn we in contact gekomen met een meelfabriek in Ameide. Dat was Kruit in Ameide. En om dus een soort karrenmix, een soort molenmix op de markt te brengen. Wat hun dus voor ons gingen verkopen, dat moest dus in eigen zakken zitten. En dat werd dan hier met de molen werd dat gemalen. En dat was dus puur om omzet te genereren, om dus de exploitatie van de molen rond te krijgen. Nou, dat is op een gegeven moment is dat gaan lopen. En dan was namelijk de ervaring dat hun belde dan Smaanwas op. Eind van de week moeten we 6 ton meel hebben. Nou, iedereen die een windmolen heeft, die begrijpt wel, als jij Smaanwas een bestelling hebt van 6 ton meel, dat is eigenlijk ondoenlijk. Bij een goede wind kan je wel een ton malen, maar je moet altijd een beetje een buffer hebben. En wij malen ook altijd een beetje dat we een dag of 3 buffer hebben, maar je moet niet ineens een bestelling hebben dat je zoveel moet hebben. Dus dat was echt, we hebben een paar weken hebben dit gedaan en dat was echt buffelen. Nou, dit is eigenlijk ook de grootste fout eigenlijk geweest die wij in ons molenbedrijf gedaan hebben. Dat met een meelfabriek in zee gaan voor een paar dubbeltjes een hele grote hoeveelheid meel malen. He, je bent echt uren tot 's avonds laat ben je bezig. Nou, en daar zijn we eigenlijk op afgeknapt, om maar zo uit te drukken. En toen kwam al heel snel het plan binnen onze stichtingsbestuur van wij moeten helemaal 100% op eigen benen staan. Dit doen we niet meer. We gaan kijken, kleine bakkers benaderen, kleine bedrijven, maar niet voor zo'n grote gigant. Want als zo'n grote gigant wegvalt, dan heb je ook helemaal niets meer. Dus daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt. Op dat moment kwam ook het lidmaatschap van het Ambachtelijk Korenmolenschilde onder druk te staan, want je levert aan een meelfabriek. En het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde heeft eigenlijk alleen het doel van het instand houden van ambachtelijke molenaarsbedrijven. En niet als jij natuurlijk een loonmalerij bent voor een meelfabriek. Nee, dus ook dat kwam onder druk te staan. Dus dat is best wel een periode geweest dat we even wat problemen hadden. En dan praten we toch over 1991, 1992, 1993. Het bruinen van de molen bleef eigenlijk bestaan. Het echte bakkersgilde was heel actief erin. De molen De Vrijheid in Schiedam maalde volop in die periode. De molen in Werfshoofd maalde volop in die periode. Er kwamen hier en daar wat meerdere molenbedrijven bij. Ook de Witte Molen in Nijmegen begon te malen. En zo zag je toch ook binnen de Ambachtelijk Korenmolenschilde steeds wat bedrijven opbloeien. In dat kleinschalige van bruin van de molen, ambachtelijke bakker en dat soort dingen. In die periode konden wij zelfs zonder subsidie gaan malen, want we kregen altijd nog een exploitatiesubsidie dus van de gemeente IJsselstein. Ieder jaar moesten we dus een verantwoording afleggen van hoe of wat. En het bestuur had ook zelf het voornemen van wij willen volledig zelfstandig gaan malen. Dan komen we ongeveer een beetje in de jaren 1999, het jaar 2000. En daarin zie je dus eigenlijk de opkomst van de broodbakmachine. En de opkomst van de broodbakmachine, dat is eigenlijk een beetje de redding geweest voor het ambachtelijk molenbedrijf. Want dat begon ook een periode te worden dat het aantal warme bakkers, het aantal slagers, het aantal melkboeren opgegeten werd door de grote supermarkten, zoals we ze nu kennen. Dus de kleine ondernemers kwamen enorm onder druk te staan en vielen hier en daar weg. Dus het werd steeds aantrekkelijker om dus ook meel uit te wegen in kilozakken, 3 kilozakken, 5 kilozakken voor de gewone particulier die dus een broodje kwam bakken. En in die periode hebben we dus beneden in de winkel, in de molen, een winkeltje gemaakt met wat rekken. En dat we zeiden van nou, dan kunnen we wat meel, wat pannenkoekenmeel en dat soort dingen in verpakken. En dan kunnen de mensen dus een zakje meel komen halen. Dat is tot in het jaar ongeveer, dan praten we denk ik over 2009, 2010 geweest, dat zo'n enorme toeloop nam dat de mensen soms buiten in de regen en in de kou stonden te wachten totdat ze aan de beurt waren. En in die periode hebben we dus eigenlijk als bestuur en als molenaar besloten van zou het niet een idee zijn om een molenwinkel te beginnen? En die molenwinkel die zou dan naast de molen gebouwd moeten worden, want dat kon niet in de molen. En er kwam bij dat in die periode ook de hygiëne-eisen steeds sterker werden. En je mag eigenlijk niet verkopen in een ruimte waarin je ook produceert. Dus allemaal dat soort dingen die kwamen om de hoek kijken. En toen is deze molenwinkel gebouwd die hier dus staat. En na die tijd mag je het eigenlijk wel zien als een soort olievlek. Hè, dat de verkoop naar particulieren enorm is toegenomen. En we maken 53 verschillende mixen voor mensen die dus zelf brood bakken.